Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Zometeen ook met Tom Dupont van Antigone, maar die staat nog een beetje in de file. Maar ik heb al een gast in de studio van Pompidou, dat is Marc Dubois.
Goedemiddag.
Architectuur, kenner en docent. Wat heb jij allemaal niet gedaan om de architectuur te verdedigen in dit land, beste Marc? Maar jij bent ook een man van je woord. Je won vorig jaar een ultima voor architectuur. Dat is bijna een jaar geleden. Ik zou bijna zeggen 11 maanden. En toen heb je gezegd, ik kom terug met een monografie over de architect Gaston IJsselink. En inderdaad, ze ligt op tafel. Je hebt een ongelooflijk mooi boek gemaakt, Marc. En daar zullen wij over praten, over deze fascinerende architect die eigenlijk te weinig bekend is in ons land. Met uitzondering misschien dan van dat ongelooflijk mooie gebouw dat hij in Oostende heeft neergepoot, een van zijn laatste realisaties. En dat is het PTT-RTT-gebouw, ondertussen herdoopt tot de Grote Post. Waarom wilde je al die tijd investeren in Gaston IJsselink?
Wel, het is zo dat deze figuur me al lang bezighoudt. Laat ik zeggen, ik ben geboren in Oostende. Dus dat postgebouw heeft me altijd wat gefascineerd. Toen architectuur gaan studeren, ben ik geleidelijk aan deelfacetten over dat werk. En ik vond nu toch wel een keer tijd om al die deelartikels en publicaties bij elkaar te brengen. Omdat het eigenlijk een figuur is die is geboren in 7 en gestorven in 53. Dus dat is een zeer beperkt leven, een zeer beperkt oeuvre.
Een leven ook dat tragisch is geëindigd.
Ja, in 53.
Dat is hier ook nog eens verteld door de auteur en dichter Charlotte van den Broek. Ja. Die heeft ook het hele verhaal en de zelfdoding van Gaston IJsselink opgenomen in haar recente bundel. Dat was een heel innemend verhaal. Zij heeft jou ook daarover gecontacteerd.
Ja, zeker. Ja, op dat vlak is het... Het is eigenlijk een gevecht geweest voor dat postgebouw recht te krijgen. Maar anderzijds, het verlies van deze vriendin dat in oktober 1953 is gebeurd, dat was voor hem het einde van het einde. En hij was niet te troosten en hij heeft dan die daad gepleegd op 6 december 1953. Maar het is eigenlijk wel, hij laat ons toch wel een uniek monument, een uniek gebouw achter in Oostende, waar iedereen kan trots op zijn. En misschien wel het mooiste gebouw van, misschien na 45 in België.
Ja, het is inderdaad een wonderlijk gebouw. En iedere keer als je daar komt, dan ben je nog altijd verbaasd om details te zien die je eerder niet had gezien. Ook de materialen zijn prachtig in dat gebouw. We komen er nog op terug. Maar ik wil even iets over de titel vernemen. Waarom luidt die als volgt? In de voetsporen van Le Corbusier. Maar het heeft nog een titel, hè. Je boek, je hebt er eigenlijk twee. Een hartstochtelijke functionalist. Maar laten we beginnen met Le Corbusier.
Wel zo, deze jonge man had dat hij 16 jaar was. Hij studeerde aan de Gentse Academie. En zijn professor, Auguste Smet, stak hem boeken in de handen. En als hij amper 16 jaar was, had hij de boeken van Le Corbusier al. Dat wil zeggen, hij is iemand die uitermate vroeg rijp is, die leergierig is, die het eigenlijk... En hij had alle boeken van Le Corbusier, maar heeft nooit contact opgenomen met Le Corbusier. Dat is wel heel fascinerend. Terwijl Steinen of Braam, die dweepten met Le Corbusier.
Had dat misschien ook iets te maken met zijn karakter dat misschien gereserveerder was?
Ja, ik denk het ook wel. Dat hij fascinatie had voor Mies en voor de allergrote op dat ogenblik. Dat hij ook een inhaalbeweging wilde maken om bij die groep te behoren van de avant-garde. Want hij is eigenlijk iets te laat geboren. Mm-hmm. Maar dat hij absoluut een inzet had. En ook Le Corbusier, heel interessant is ook dat hij in 1953, het jaar dat hij overlijdt, naar Marseille gaat. Hij gaat het gebouw bezoeken van Le Corbusier in opdracht voor een project in Gent. En hij schrijft een verslag met de voor, maar ook de nadelen van dat gebouw. Ja. Dus hij dweept niet zomaar om de naam, maar hij beseft zeer goed wat het eigenlijk die man het eigenlijk betekent in de architectuur van Europa.
Ja, maar wat heeft hij dan voor zijn werk betekend? Want er staat een ongelooflijk knappe foto in jouw boek, Marc Dubois. Die is genomen in het Paleis voor Schone Kunsten.
Ja.
Het gebouw van Victor Horta, die dan niet op die foto staat, want die was dan al een beetje ouderwets. Die hoorde niet bij al die nieuwelingen in de architectuur. En daar zie je alle grote architecten van dat moment staan. Het jaar is 1930, denk ik.
1930, ja.
En daar staat die jonge Gaston Eiseling gewoon bij. Hoe kwam hij in dat gezelschap terecht?
Wel, ik denk dat het een verhaal is. Hij is de enigste architect uit het Vlaamse landsgedeelte die op die foto staat. Niet Steyne. Braam is nog te jong. Maar waarom? Ik denk dat het te maken heeft met zijn vriendschap met de figuur van Huib Hosten. Misschien beter gekend in Vlaanderen als de architect van het Zwarte Huis in Knokke bijvoorbeeld. Maar Hosten was eigenlijk oprichter, medeoprichter in België van de Siam.
Ja.
Maar door een drama geweest. Ja. En uiteindelijk heeft hij zijn, laten we zeggen, zijn uitnodiging vermoedelijk aan Eiseling gegeven.
Maar kan je nog even zeggen wat Siam is? Voor mensen denken dat we ergens in Thailand zitten of zo.
De Siam was eigenlijk een georganiseerde organisatie met de avant-garde-beweging in Europa. Dat is Le Congrès International d'Architecture Moderne. De eerste samenkomst is in Frankfurt geweest. En in 30 beslist men eigenlijk om dat grote congres te organiseren in de Beaux-Arts. En die groepsfoto, die familiefoto, is wel heel belangrijk, omdat het eigenlijk, hij staat op 1 meter van Mies van der Rohe. En hij staat in het midden, kijkend naar de foto. En ik denk, misschien een van de jongste architecten die op deze foto staat. Maar ik denk dat hij die uitnodiging gekregen heeft wel van Huib Hosten, omdat ook het een feest was van La Cambre met Van de Velde. Want Van de Velde staat ook op deze foto vooraan met Bourgeois samen. Dus we zeggen, Hosten die een heel, heeft zijn job moeten teruggeven om een juridische aangelegenheid.
Ja, er was iets fout gelopen op een werf.
Hij is veroordeeld geweest.
En, ja, inderdaad. Ja.
Met het gevolg dat Hosten nadien in verschillende interviews zegt dat Eiseling de meest capabele, de meest intelligente, de toekomst is voor de architectuur in Vlaanderen, laten we zeggen.
Ja. Wat weten we over zijn denkbeelden? Want hij heeft een en ander geschreven. Hij was ook een overtuigd socialist en schreef in tijdschriften van de linkse beweging ook een aantal ideeën neer over architectuur. Maar we moeten even het onderscheid maken tussen wat hij bewonderde aan Le Corbusier en al die tijdgenoten en wat hij dan anders is gaan doen in zijn eigen oeuvre.
Wel, ik denk dat dat tweede titel, dat het gaat in functie van het functionaliteit. Voor hem was het grondplan de essentie van alles. Het gaat niet over stijl, zegt hij. Het gaat over het aspect van het grondplan. En daardoor is het grondplan de motor. Hè. Le Corbusier zei ook, le plan est le générateur. Dus je moet eerst een goed plan maken en de gevers komen wel vanzelf. Dat wil niet zeggen dat dat zo eenvoudig is. Hij gaat ook klassieke architectuur bewonderen, Eiseling. Le Corbusier. En hij gaat bijvoorbeeld de gulden snede gebruiken voor een raamverdeling. Dus dit wil zeggen dat het hele verhaal van een figuur die uiteindelijk, die functionaliteit is voor hem essentieel. En daar wijkt hij niet van af. Ook het postgebouw in Oostende. Hij maakt eerst het plan. En de gevels zijn eigenlijk als het ware het verlengde van zijn werk aan het grondplan.
Ja, ondertussen is Tom Dupont aangekomen. Dag Tom.
Hallo.
Je had een file achter de rug, mijn excuses daarvoor.
Nee, mijn excuses.
Ja, maar 5 uur is een heel vervelend uur om hier aan het Reiscomplex te geraken. Maar Tom zal het zo meteen hebben over een voorstelling die hij maakt met Action Zoomien en ook Antigone in Kortrijk.
Klopt.
Donderdag première. Maar ik praat nog even door met Marc Dubois. We gaan een beetje laveren tussen Gent en Oostende nog het komende uur, naar aanleiding van het verschijnen van dit mooie boek over de architect Gaston Eiseling. Nu, die man moest zijn carrière wel uitbouwen in het midden van de crisis, Marc Dubois. Dat kan niet eenvoudig zijn geweest.
Nee, hij komt eigenlijk juist. Zijn eerste werk is 28, 29 kunnen stellen, zijn eerste belangrijk gebouw. Dus wij zeggen dat dat breekt de crisis uit. Dus wij zeggen dat hij heel die jaren 30 geen enkele grote opdracht krijgt. Hij gaat kleine huisjes bouwen, galerijwoningen. En natuurlijk die crisis. Hij kan wel les komen geven in de academie vanaf 34. In vervanging van een vriend van hem, die hem ook de boeken heeft gegeven, Augustus Smet. Mm-hmm. Dus het is toch een belangrijke figuur om die figuur IJsseling te begrijpen dat hij leergierig is. Hij capteert de trillingen van zijn tijd en hij weet dat ook om te zetten. In eerste instantie kijkt hij heel sterk naar de vocabularium van Le Corbusier, maar geleidelijk aan is hij ook geïnteresseerd in Adolphe Loos en andere architecten.
Mm-hmm. Dus... Hij is ook beginnen reizen natuurlijk, hè. Zelfs zijn eigen huwelijksreis met zijn eerste vrouw dan. Dat was onder meer richting Stuttgart om daar allerlei zaken te gaan bekijken. Hij was ook beïnvloed door een aantal Duitse architecten, maar ook Russische architecten. Daar had hij een fascinatie voor. Dus de invloeden kwamen niet alleen van Le Corbusier, dat mag wel duidelijk zijn. Ook Nederland, daar moet hij naartoe zijn gefietst.
Ja,
wat fijn
ja, eigenlijk. Met zijn medestudent is hij met de fiets door Nederland getrokken. Hij heeft dan het Schreuderhuis gezien. Hij heeft ook de Amsterdamse school gezien. Dus we zeggen, ik capteer dan. En wanneer hij terugkomt van die twee reizen uit Nederland, 27 en 29, maakte hij zijn eerste interessant werk. En, maar die Russische, hij is nooit in Rusland geweest, maar hij had het boek van Lisitsky. Ja. Hij had twee Bauhaus.
Een schenking van zijn vrouw, lees ik in het boek.
Wel, het is het, de zoon heeft na de dood van de moeder, heeft de zoon Hans heeft het boekenbestand dat IJsseling nog had, heeft Hans geschonken aan het Designmuseum in Gent. Waardoor het eigenlijk heel fascinerend is, want als die jongen in 28, die is dan 21 jaar, Bauhausboekers heeft met allerlei Russische architectuur in. Dus hij laaft zich aan enerzijds reizen in het begin, maar in de jaren 30 heeft hij niet, denk ik, niet te veel centen om te reizen. Maar dan zijn het de tijdschriften, de boeken die uiteindelijk bepalend zijn om zijn parcours te laten uittekenen, laten we zeggen.
Ja. En wat schreef zij in dat boek dat zij gaf aan haar man? Van Monneke aan Gastonneke, want zij heette Simon de Vouw. En laten we even nu spreken over zijn eerste woonhuis. Nee, dat was zijn tweede al, denk ik. Ik vergis mij, zijn eigen woonhuis, voor de familie dus. Op een onmogelijke kavel in het miljoenenkwartier te Gent. Hij heeft daar een onwaarschijnlijk mooi gebouw neergezet. Maar het is ook zeer vermakelijk om te lezen, Marc Dubois, hoe de stadsdiensten van Gent en ook de buren natuurlijk niet echt verrukt waren met dit soort van architectuur. Men noemde dat de bunker. Wat is het allemaal? Een hoop scheldwoorden voor een subliem gebouw. Wat was daar zo uitzonderlijk aan?
Wel, ik denk dat IJsseling de erfenis, of wat hij geleerd had binnen de avant-garde van zonneterrassen, solariums, daktuinen, wist op te nemen op een terrein die hij voor de familie heeft dat kunnen voor een prik kopen. Want niemand wou dat terrein kopen, want het is een noordoriëntatie, geen tuin, geen achtergevel. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk de negatieve aspecten van dat terrein omgeturnd door gebruik te maken van de nieuwe ontwikkelingen van de Europese architectuur om een uitzonderlijk gebouw te maken. Waar licht en lucht en hygiëne, want hij spreekt niet enkel van een bad, maar hij spreekt ook van een zonnebad. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel daarmee, het natuurisme is in die periode van de jaren 30 belangrijk ook. Dus hij maakt een huis waar hygiëne, waar alle kasten zijn ingewerkt. Dus
het gaat ook heel veel over comfort en over, zelfs dan op die moeilijke locatie, over lichtinval. Maar hij was ook bezig met wat die vrouw allemaal te doen kreeg in een huis. En dat vind ik eigenlijk wel fascinerend. Een architect die bezig is met hoe die vrouw in dat huis beweegt. En ze brengt heel veel tijd door in haar keuken. Dus dat verdient de aandacht van de architect.
Wel, de avant-garde heeft in eind van de jaren 20 heel grote aandacht besteed aan de keuken. Dat is in Frankfurt al gebeurd. Maar de keuken is de plaats waar je best kunt organiseren. Elke functie heeft zijn plaats en elke plaats heeft zijn functie. Dus IJsseling heeft voor de keuken alle ingemaakte kasten. Dus je kon in dat huis geen andere kast bijzetten, want er waren ingemaakte kasten. En de keuken was vooral essentieel om het kwaliteit en levenscomfort, niet de luxe, levenscomfort te verbeteren.
Ja, hij hield ook niet echt van heel veel kunst in huis. Daar moest je beperkt mee omgaan. Eigenlijk had hij ook een oplossing om je schilderijen en je prenten op te bergen. Ja. Hoe gek is dat?
Wel, dat is niet zo gek. Het is ook wel dat idee van die functionaliteit. Hij zei in een ander tekst, je kunt niet twee boeken tegelijkertijd lezen. Dus je kunt eigenlijk best in je eigen woning één schilderij tonen en die regelmatig vervangen. Hij had daarvoor een soort schilderijenkast waar hij een aantal werken van vrienden kon uithalen en ophangen.
Ja, ja.
Maar de keuken is echt voor de vrouw des huizes uitermate belangrijk.
Ja.
En dan heeft hij ook een hele belangrijke rol gespeeld om in die rijwoningen, als een van de eerste in België, de keuken vooraan te plaatsen. aan de straatzijde. De keuken werd vroeger in de kelder of achteraan gemaakt. Dus,
ja, dat was altijd met de living aan de voorkant natuurlijk.
Tuurlijk, ja, ja.
Je kent dat ook wel zeker.
Ja. De voorplekken.
De voorplekken,
voilà. En ook een West-Vlaming, de
voorplekken. Drie West-Vlamingen in één studio, dat loopt fout af. Laat ons een beetje gedragen nog het komende uur. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Was hij een Einzelganger eigenlijk, Marc Dubois, kan je dat zeggen? Want als je over zijn karakter leest, dat is iemand die gewoon radicaal zijn zin wil doen. En ja, daardoor is hij ook... Ja, hij is op heel veel muren gebotst, hè, dat mogen we wel zeggen.
Het is daarom dat ik ook in het boek de Gentse situatie vergelijk met Antwerpen en Brussel, waar veel grotere avant-garde gebeurde, terwijl in Gent dit niet het geval is. De belangrijkste stroming in kunst was de Lathamse school en dat gebeurde in Brussel. Dus hij was absoluut in... Ik kom dus ook een familie die niet uit met kunst en architectuur te maken had. Dus hij is iemand die zichzelf heeft gepositioneerd. En hij was denk ik toch zeer angstig om te compromis te moeten sluiten. Hij heeft gezegd, en hij werkte vooral dan later, en ook eind van de jaren 30, met studenten die afgestudeerd waren aan de academie. Dat waren zijn beste strijdmakkers, kun je noemen, voor naar een nieuwe architectuur te gaan.
Ja, we mogen ook zijn meubelen niet vergeten.
Ah, ja, ja.
Hij heeft onwaarschijnlijk mooie buismeubelen gemaakt, maar die zijn helemaal anders dan wat we eigenlijk gewoon zijn om te zien. Ik bedoel, het wijkt echt wel af van wat Bauhaus heeft gedaan. En ze zijn uitgegeven bij een bedrijfje, echt fantastisch. Het heet Frasta en dat is eigenlijk een afkorting van de fabriek van rationele staalmeubelen. Dat is fantastisch.
Ja, ja, dat is. Ja. Maar hij heeft die meubelen gemaakt in functie van zijn eigen woning, mm-hmm, in 31-32. En hij wou dat eigenlijk dan in productie brengen. Hij is ook de enigste architect die een soort collectie gemaakt heeft. Maar natuurlijk, 33 is het, de mode van het staalmeubel is voorbij. En dus je kunt zeggen, Bauhaus, de eerste stoel is 26, 27. Ja.
En uiteindelijk... Bauhaus was toen al in de problemen gekomen natuurlijk. Hè? Tuurlijk, dus met het nieuwe bewind in Duitsland.
Wel, dat maakt eigenlijk dat ook de... Maar het is niet enkel dat die staalmeubelen die werden verder gemaakt voor hospitalen en scholen. Ja. Maar voor het privéhuis is die mode... En dat heeft te maken ook met Alvar Aalto en de nieuwe tendens om terug naar het hout terug te gaan.
Hmm. Zullen we even pauzeren als dat goed is? Dan kan Tom zich ook nog even settelen. En ja, ik heb een nummer mee van Deus natuurlijk... The Architect, wat moest ik nu laten horen vandaag?
Never mind that space stuff, let's get down to Earth.
What is the architect doing?
All these years before, well, I was blind. That's my... should go. I think we're going to make it. Don't let up. Don't let up. We're going to make it. Don't let up. Take the Nobel Prize home. He said, I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shut up for a year. And when the year is over, I'll reappear and have a solution. Now if these aspirations bother you, well, you are just you, you don't have a clue. I'm sticking.
Deus en Ton Barman die hadden het eigenlijk over een Amerikaanse architect. En dat was Marc Dubois, mijn gast vandaag, naar aanleiding van een boek over Gaston IJsselink samen met Tom Dupont, maar die moet het nog over theater hebben vandaag. Ja, dit is een Amerikaanse architect, Buckminster Fuller, waar jij ook een en ander over weet natuurlijk. Wat kan je daarover zeggen, Mark?
Fuller is een naam als een klok in Amerika. Iedereen kende, zeker wanneer hij in Montreal voor de wereldtentoonstelling de grote koepel maakte. Dat was, ja, iedereen in de wereld kent Buckminster Fuller, dit zeker gebouw. Maar bij Buckminster Fuller is ook wel wat bij IJsselink is het rationele. Fuller was van het principe, je moet niet meer materialen gebruiken dan nodig zijn. Dus zo licht mogelijke constructies te maken.
Ja.
En dat is ook een vorm van functionaliteit en rationaliteit.
Ja,
en
dus eigenlijk hebben ze zelfs nog iets met elkaar te maken. Maar het is ook zo mooi. En die tekst die Tom heeft geschreven, gaat het over de ego-side van de architect. Dus dat is eigenlijk wel... Ja, het is wel heel bizar natuurlijk, de ecocide, om dan te eindigen in de suicide van Gaston IJsselink. We slaan even de wereldoorlog over, want dat was helemaal geen fijne tijd natuurlijk. Het was ook een tijd waarin Gaston IJsselink zich heel fel verzette tegen wat de politiek eigenlijk ambieerde met de architectuur, want niet iedereen had daar vooruitstrevende ideeën over, Marc Dubois. En dan neemt hij de wijk naar Oostende. Hij had daar een aantal redenen voor, onder meer het PTT-RTT-gebouw, maar hij ambieerde daar eigenlijk ook de job van een soort stadsbouwmeester, iets van die strekking.
Ja, hij heeft dus eerst geambieerd om een soort... Want de wederopbouw aan de kust was zeer belangrijk, Oostende was zwaar vernield, maar hij heeft die job niet gekregen. Maar dan heeft hij via de vrienden van de Gentse socialistische familie toch de opdracht gekregen voor het postgebouw. Stijnen heeft dat gekregen voor het Kuurzaal na een wedstrijd. Maar IJsselink heeft het postgebouw vanaf 45, november 45, werkte hij aan dat project. En hij wou absoluut ook tonen. Hij moet zich even inbeelden. Die jongen was in 37, 30 jaar. En hij kreeg de belangrijkste architectuurprijs van België. De Van de Vuynprijs. Dus hij wou na die oorlog tonen dat hij niet echt kleine huisjes kon bouwen. Maar een groot gebouw kan maken. Ook Stijnen was ook dat idee van, ik krijg nu de kans en nu moet ik absoluut tonen. Alle registers opentrekken om te tonen wat ik in marge heb om misschien later een beter en groter project te krijgen.
Maar het zat er vanaf het begin, kan je zeggen, Marc Dubois, zat het er tegen, hè, voor Gaston IJsselink. Men was zijn ideeën niet gewoon en wellicht ook niet de stijl van communiceren. Het ging er al even over, de man was radicaal en wou zijn ding doen.
Ja, maar als je dan bekijkt de argumenten dat de stadsbouwmeester op dat stadstedenbouwkunde echt Grieks aanbracht, ja, dan zegt IJsselink, ik kan dat niet doen. Ik bedoel daarmee, u hebt geen respect voor het licht, voor de organisatie, enzovoort, enzovoort. Dus hij analyseert het plan en hij maakt een onvoorstelbaar interessant gebouw. Maar dat botste, en ook wat betreft kunst, Oostende, de stad wou absoluut, ook de Koninklijke Commissie van Monumenten, vond eigenlijk sculpturen tegen de muren aan te brengen. IJsselink zegt, nee. Een architect moet plaats voorzien om kunst op een oordeelkundige wijze te kunnen plaatsen. En dat botste natuurlijk met de tendens op dat ogenblik van opsmuk van de grote wanden met beeldhouwwerk te doen.
Mm. En dan kiest hij voor een werk van iemand die al heel lang een goede vriend is. Dat was Joseph Contré. Maar ook met hem zal het fout lopen, toch in de relatie tussen die twee. Hoe kwam dat nu weer?
Wel, Contré heeft het project, die de sculptuur getoond in Brussel, in 52, maar op een sokkel. En IJsseling zegt, ja, maar dat beeld moet zweven. Als je nu bekijkt, dat is een soort zwevend beeld. Die vijf continenten, die worden daar aangegeven. Maar de grootste drama is gebeurd wanneer in 53 de overheid, de post, het PTT, RTT, beslist om het beeld niet te plaatsen. En dit wordt een drama in het kwadraat. Hij zegt, kijk, beste mensen, u hebt dat ontwerp goedgekeurd, inclusief toiletten, liften en ook Contré. En je moet dat uitvoeren. En als dat niet gebeurt, hak maken op juridische weg dat het niet open gaat, het gebouw. Dus dit is, moet een donderslag bij heldere hemel zijn. En dan heeft hij samen met de ingenieur een verbod gekregen nog om op de bouwwerf te komen. Hè. Dat is een zeer radicale beslissing. En dan gelijktijdig wordt zijn vriendin ziek in Oostende. Mm-hmm. En zo is het een gebouw waar hij voor gevochten heeft, wordt plotseling een persoonlijke privé aangeleid waar hij niet kon voor vechten. Om
een totale tragedie. Tom, ben jij bekend met de Grote Post en wat vind jij van dat gebouw?
Ja, wie ben ik om daar kritiek op te hebben op dat gebouw? Dat
is geen kritiek, hè? Liefst een hommage natuurlijk.
Ik vind het een prachtig gebouw. En ik ken het eigenlijk vooral van de feestjes op Theater aan Zee natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja.
Geweldig. Ik heb 5 jaar geleden, was het de laatste keer dat ik daar een voorstelling had, denk ik. Maar geweldig.
Ja.
Maar het is ook een goed voorbeeld van hergebruik van een gebouw. Ik bedoel daarmee, het is nooit gebouwd als cultureel centrum, maar de verbouwing en de infrastructuur dat Oostende nu geeft, is eigenlijk een onvoorstelbare geschenk aan het cultureel leven in Oostende. En dat de Grote Post, dat fungeert goed, hè?
Dat is een succes natuurlijk. Ja? Ik wil toch nog even vragen, hij heeft daar ook prachtige materialen in toegepast in dat gebouw. Het gaat van graniet en travertijn enzovoort. Waar haalde hij die inspiratie vandaan? Hij moet dat ook bij andere architecten hebben gezien.
Wel, de lange discussie rond tijdens de oorlog was, hoe gaan we de moderne architectuur herbronnen? Niet naar een soort klassieke architectuur, wat het Derde Rijk voorstond met een soort klassicistische benadering, hè, wat na de oorlog de Nationale Bank in België nog altijd zo geweest is. Maar hij begreep dat het absoluut noodzakelijk was om de kunstintegratie te doen, wat de Corbusier en ook andere architecten dat bepleiten. En dat uiteindelijk de materiaalkeuze, in plaats van de bepleister, de eerste woningen waren bepleisterd. Het kon even goed bijna in karton zijn.
Want hij heeft ook op een bepaald moment voor zijn eigen woning gekozen voor een andere gevelbekleding. Ja, woning in Gent, dat heeft hij aangepast.
Wel, de woning heeft hij dan gebruikt als labo om het toe te passen in het postgebouw. Ja. Dus het is eigenlijk wel een heel experimentele, hoe hij wou tonen dat je met heel dunne platen een hele mooie klassieke gevel kon maken en dat de moderne architectuur, de gedenarchitectuur, niks te maken heeft met stijlkenmerken van, maar dat je eigenlijk een moderne of hedendaagse klassieke architectuur kunt maken. En daar sluit hij ook aan bij een aantal grote architecten in Europa. En het is daarom dat ik ook heel blij ben dat het boek ook in het Engels verschijnt, omdat men dan eigenlijk kan beseffen dat het Grote Postgebouw in feite een cruciaal monument is in de Europese architectuur. Maar hij heeft zelf nooit kunnen promotie maken voor zijn gebouw, want het is opengegaan na zijn dood.
Mm-hmm. Ja. Nog even over een ander gebouw in Oostende dat we kennen als museum. Maar niet zoveel mensen weten dat misschien nog, dat voor het een museum werd, want eerst was dat het PMMK natuurlijk, maar daarvoor was dat eigenlijk een soort van supermarkt, ook ontworpen door Gaston IJsseling. Ja. En er staan ook fantastische foto's hier in het boek. Dat was gemaakt voor de SEO. En dat is de afkorting, Mark, van, weet jij dat?
Société Économique Oostendaise. Dus dat is een coöperatie.
Ja, maar in het Vlaams klinkt dat dan. Dat was het was een soort van instituut voor spaarzaamheid in Oostende.
Ja, spaarzaamheid Oostende.
Ongelooflijk is maar dat. Maar het was eigenlijk een heel futuristisch gebouw, zoals hij dat had gemaakt.
Ja, zeker en vast. Want uiteindelijk is de SCO, want in Oostende sprak men van de co, hè? Niemand kende de SCO, dat was de CO. En dat was een coöperatie, toch wel met socialistische roots. Maar anderzijds was het een gebouw nog gemaakt met bediening. Hè. Dus het is begin 50 ontworpen. Zelfbediening bestond nog niet in België. Dus het is eigenlijk in het boek heb ik prachtige foto's opgenomen van mensen, personeel die achter de balie staat om mensen te bedienen. En dat is eigenlijk wel een... En nou, goed, dit gebouw is dan, of de SCO is dan failliet gegaan. En dan heeft de provincie dat ooit gekocht voor een culturele bestemming.
Ja, nog even een beeld dat mij ongelooflijk heeft getroffen, Marc Dubois. En dat is het ontwerp dat hij heeft gemaakt voor het graf van zijn vriendin. Hmm. Een heel bizar ontwerp. Ik vond het prachtig. Ik had het nooit gezien, dus ik moet even in Oostende op een begraafplaats gaan zoeken om dat te zien. Kan je het even beschrijven?
Wel, het is zo. Architectuur bestaat eigenlijk uit structuur en gevel. En de onder is een soort konische vorm in beton. En op die konische vorm ligt schuin geplaatst een stuk ruwe blauwe hardsteen. Gelijk dat je ook in de gevel heeft toegepast van het postgebouw, tegen de adviezen in van de stad Oostende. Oostende vond dat het is net alsof de koningin der badsteden geen centen meer had om het gebouw af te werken, hè? Om het zo maar te drukken. Mm. En hij heeft dus eigenlijk dat soort grote steen, een stukje gepolijst, waar de naam van Georges Trois in staat, maar zijn naam staat vooraan in de steen gegraveerd, met hetzelfde lettertype waarmee hij vanaf 29, dat soort schabloonlettertype, dat hij dit aan heeft op deze steen. Dus het is eigenlijk wat bekleding is en structuur in de architectuur, heeft hij omgezet in een architectuur. Want Loos zegt, het enige wat behoort tot de bouwkunst is het grafmonument. En omdat het geen functie heeft, het gaat in verband met het geheugen. En dat is denk ik wel een uitzonderlijke... En gelukkig is het grafsteen blijven staan. En heeft Oostende ook dat gerenoveerd, wat opgefrist. Mm-hmm. Dus het einde van een leven met een steen maken, die uiteindelijk een soort testament is. Ik heb het ook genoemd als een soort manifest testament na een paar maanden drama, laten we zeggen.
Ja. We zullen hier even moeten afronden, Marc Dubois, maar ik kan iedereen aanbevelen om jouw teksten te lezen over Gaston IJsseling, een hartstochtelijke functionalist in de voetsporen van Le Corbusier, een boek dat uitgegeven is bij Snoek. Met een hele mooie portfolio met foto's van Philippe Dujardin, echt subliem. Ik heb wat muziek gekozen, Tom, eigenlijk omdat jij hier ook zit. Want jij gaat een voorstelling maken, dus donderdag première. Dat heet, of het is getiteld, Métis. En op de een of andere manier heeft Al Green daar iets mee te maken ook. Klopt dat? Ik heb het over de soulzanger, want mag ik dan iets laten horen?
Ja? Zeker, zeker. Ja. Maar het nummer zelf, die we in de voorstelling gaan gebruiken, staat op dit moment op de helling. Ja. Omdat we dus moeten knippen en plakken tijdens de voorstelling. Zo gaat het in het repetitieproces. Dus, maar goed, Al Green heeft er zeker mee te maken in die zin dat hij een soulzanger is die priester is geworden.
Ja. Hij is dominee geworden, ook na een soort van drama in zijn leven. Weet jij daar nog iets meer over?
Nee. Ja.
Lees het, maar er is iets verschrikkelijks gebeurd. Maar ik vind dat we nu even genoeg tragedies naar elkaar hebben gehad. Is het goed dat ik dit fantastische nummer draai van de Talking Heads? Take Me to the River, nummer van Al Green.
I'd like to dedicate this song to little Junior Park. Cousin of mine is going on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes, and I haven't seen how to have you yet. I want to know, won't you tell me? She treated me.
Take Me to the River van Al Green, maar het was toch de originele versie. Die van de Talking Heads is ergens blijven hangen. Het heeft te maken met een voorstelling getiteld Métis van Tom Dupont. Ja, Tom, je hebt al heel veel voorstellingen gemaakt voor vele huizen. Dit is een soort van samenwerking. Hoe is die tot stand gekomen? Vertel eens.
Ja, het zijn natuurlijk een thema die Action Zogemijn nou aan het hart ligt. En Theater Antigone is een vertrouwd huis voor mij. Ik werk daar al jaren, dus de samenwerking is eigenlijk organisch gebeurd.
Ja, dus in samenwerking met onder meer Chokri Ben Chika en dan ook Jos Verbis natuurlijk, onze man bij Antigone. Maar hoe ben je bij het onderwerp uitgekomen van Métis-kinderen?
Ik werd eigenlijk vijf jaar geleden aangesproken door een vriendin, Anne van Varenberg, die mij eigenlijk een beetje heeft wakker geschud, als ik het zo mag zeggen, over haar situatie. In die zin, zij is zelf Métis. Haar vader is een Ghanees, haar moeder is van Aalst. En die was een beetje... Ja, die schudde mij wakker met het volgende. Ze zei, ik ben Métis, dus ik ben een halfbloed. Mijn kinderen hebben een blanke papa. En die kinderen worden nog altijd geconfronteerd met discriminatie. Wanneer gaat het stoppen? Wanneer ben je eigenlijk wit genoeg om niet meer gediscrimineerd te worden?
Ja, ik ga even een heel kort tekstje dat ook al gepubliceerd was op de site. Uit jouw tekst, want die heb je ook zelf gemaakt. Hè? Je regisseert het stuk niet alleen. Ze zegt altijd, mama, ik voel mij maar een halve. En ik zeg tegen haar, jij bent niet half, jij bent dubbel. Jij bent meer dan mij. Hoe mooi is dat?
Ja, dat is natuurlijk hoe je alles bekijkt. De evolutie of in de geschiedenis hoe men naar dubbelbloedkinderen kijkt, is natuurlijk enorm geëvolueerd. Als men ziet hoe men in het begin keek naar mulatten, want zo noemde men dat toen, dat is eigenlijk afkomstig van de muilezel.
Ja.
Dus ik moet u niet zeggen, flatterend is dat niet.
Nee, niet echt. Ja. Nee.
Dus en nu zou men kunnen zeggen dat het Métis zijn bijna een rolmodel, een schoonheidsideaal is geworden.
Ja, ja, ja.
Dus die stappen daartussen, ja.
Ja. Maar heb je je ook wat verdiept in de geschiedenis van Métis-kinderen? Want hoe men daar mee is omgegaan in Congo, dat is echt ongelooflijk. Men wist eigenlijk niet goed wat men daarmee moest doen. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat men in het begin van de kolonie, men stuurde daar, men dacht dat is veilig, ongetrouwde mannen naartoe. Men heeft dan het geweer van schouder veranderd en ze dachten, we gaan daar mannen en vrouwen naartoe sturen, namelijk getrouwde koppels. Er bleven natuurlijk evenveel Métis-kinderen geboren worden. Heb je je daar ook mee bezig gehouden, Tom?
Ja, men kan natuurlijk niet anders dan te grasduinen in de eigen geschiedenis. En op dat vlak is België kent het een heel specifiek verhaal, omdat er net voor de onafhankelijkheid van Congo heel veel Métis kinderen weggehaald zijn, geëvacueerd of ontvoerd, volgens interpretatie
die zijn
vatbaar.
Weggenomen bij hun moeders. Hè? Is...
Wel, de kinderen die naar België gebracht zijn, kwamen vooral uit instellingen, waar die door geestelijken werden geleid.
Die waren toen al even uit de samenleving geëvacueerd, omdat men wist niet wat men daarmee moest doen. Met Klopt. Iets tussen blank en zwart, dat ging helemaal niet. Daar hadden ze geen structuur voor uitgevonden.
Ja, klopt. Dus, en ook daarin is er een evolutie geweest van minderwaardig neerkijken op Métis kinderen naar ze zijn toch een deel van ons, dus we moeten ze eigenlijk meenemen naar België net voor de onafhankelijkheid, omdat zuster Lutgardus, die kinderen heel lang had opgevangen, dacht ze op die manier te redden.
Mm-hmm.
Door hier in instellingen of bij adoptieouders te plaatsen.
Ja. Hoeveel van die verhalen ben jij gaan napluizen, Tom, om je voorstelling te maken?
Nu, er bestaat heel veel literatuur over, zoals bijvoorbeeld De Kinderen van Savé. Dat is een boek die heel die geschiedenis uit de doeken doet. Je hebt ook het boek...
Savé was een instelling, hè?
Klopt, ja. In Rwanda.
Ja.
Ja. En je hebt ook het boek Kinderen van de Zonde. Die eigenlijk een verzameling is van allemaal getuigenissen.
Maar hoe heb je nu je tekst geschreven? Op basis van dat ene verhaal dat je hebt gehoord lang geleden van iemand die je kende? Of heb je fantasie erover laten gaan?
Maar het verhaal gaat eigenlijk over het verhaal in de voorstelling. Want hoe zo'n tekst tot stand komt, dat is altijd door heel veel te lezen bij mij, door mensen te spreken. Maar ook door bijvoorbeeld met de acteurs op de vloer heel duidelijke personages te creëren en die te laten losgaan. En zo ontstaat er eigenlijk een tekst die eigenlijk voortdurend wordt ingekort tot je eigenlijk tot de essentie komt van wat je eigenlijk wil vertellen.
Ja, dus wat krijgen we te horen dan?
Je krijgt eigenlijk drie vrouwen te horen. Een grootmoeder, een moeder en een kleindochter. Gespeeld door Katlijne Verbeke is de grootmoeder. Ja. Kapinga Gijssel is de moeder. En Patricia Carbo is de kleindochter.
Ja. En dan? Ik heb jou even onderbroken met de vragen van wie jouw cast was. Wat gebeurt er met die drie?
Wel, ik kwam onlangs een boek tegen met de geweldige titel Alles gaat voorbij behalve het verleden. Ik weet niet meer de auteur ervan, maar daar gaat de voorstelling eigenlijk over. Namelijk een trauma die de moeder heeft opgelopen door een kind te verwekken met een zwarte man. In die tijd, in de jaren 60, was dat natuurlijk nog altijd niet aanvaard. Ook al passeerde de hippies voorbij. Die moeder heeft heel veel moeten verdragen heeft van de maatschappij, maar ook van haar familie. En eigenlijk dat verdriet of dat trauma gaat op een of andere manier, wordt die eigenlijk verder gezet van generatie op de generatie.
Mm.
Dat is eigenlijk voor mij waar de voorstelling voor een groot stuk overgaat.
Ja. Geert van de Wallen, dat is de scenograaf, die heeft iets creatiefs met matras gedaan. Tom,
Klopt.
Vertel eens.
Wel, het is zo dat het vertrekpunt van de voorstelling, de kleindochter heeft... er is iets gebeurd met de kleindochter, er is daar iets overkomen, of ze heeft daar zelf iets aangedaan, of ze moet herstellen van iets, dat laat ik nog in het midden. Dus het vertrekpunt is eigenlijk een ziekenhuis. En eigenlijk hebben we het ziekenhuis vormelijk uitvergroot, zal ik maar zeggen.
Ja, en een matras, dat kan dan niet zijn om op te liggen of je tegen aan te stoten. Dus wellicht gaat het alle kanten uit. Ja, Al Green is er al uitgeknipt. Of de kans is natuurlijk groot. Wat schiet er dan nog over van muziek? Wordt het een muzikale voorstelling?
Klopt.
En wordt het alleen maar drama? Of ga je ook soms een relativerende noot toepassen? Want dit is een dramatische uitzending. Beste Tom en beste Mark.
Wel, er is natuurlijk... Het drama is zeker aanwezig, maar we proberen natuurlijk op een heel frisse en boeiende manier te brengen. Maar de muziek die er wel nog in zit, is bijvoorbeeld van Alice Coltrane, Nina Simone, ja. Stukje Vivaldi.
Uh-huh. Ik wou zeggen, allemaal sterke vrouwen, maar ja, Vivaldi die zit natuurlijk in een andere rayon, om het zo te zeggen. Tom, het ging daarnet over zelfdoding. Dan ben ik eigenlijk verplicht om het nummer mee te geven van het nummer dat je kan bellen als je daar vragen over hebt. Dat is het nummer 1813. Dat zei ik daarnet toen we even naar de muziek aan het luisteren waren. Je hebt je opgegeven als vrijwilliger, Tom.
Ja, dat klopt, maar ik moet nog geselecteerd worden voor hetzelfde geld. Ben ik niet goed bevonden?
Ja. Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Ik zag op televisie dat er op dit moment bespaard zou worden. Ik denk dat het nu teruggedraaid is, maar in ieder geval, er was intentie om in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen te besparen. En wat kan je anders doen dan op een of andere manier toch betrokken te zijn. En ik dacht, misschien is dat een manier. Ja. Aangezien ik zelf geen minister van volksgezondheid ben.
Het siert jou. Nu, je ziet ook wel dat er allerlei initiatieven aan het ontstaan zijn. Ook in de cultuursector. En ik las ook net op de site, onder meer van Action Humain, dat men een zeefdruk gaat uitbrengen van Paul van Gijsegem. En dat dient eigenlijk ook om... Ja, om daar later mee theater mee te gaan maken. Dus mensen kunnen dat kopen. De man zelf is al 84. Het is een heel mooi werkje. 20 van de 100 werken zijn gepersonaliseerd. En je kan dat aankopen. Was jij gisteren ook, ik weet niet of je het nieuws hebt gelezen, dat er toch een overschot was op het cultuurbudget, Tom? Er bleek een overschotje te zijn. En daarmee is kunst aangekocht en is een aantal mensen dan toch kunnen gesubsidieerd worden.
In deze drukke tijden van repetities heb ik het nieuws even niet gevolgd.
Ja. Maar hoe ga jij om met de besparingen? 6%, dat geldt ook voor jullie, neem ik aan. Voel je dat direct? Want dat is dus, dat zijn lopende zaken. Dat is meteen schrappen en wat je doet.
De toekomst is onzeker voor heel veel mensen en vooral dan voor de jonge makers. En dat is een beetje wat ik het meest pijnlijke vind, dat men de jonge makers treft. 40% van de prijssubsidies. Onbegrijpelijk. Ik begrijp dat alles, als er bespaard moet worden, dat men op alles bespaart. Maar dan denk ik, wil ik ook wel zien hoe politici op zichzelf gaan besparen. Mm-hmm. Als men dan toch solidair moet zijn met de besparingen. Ja. Waarom dan zelf niet?
Ja, David van Rijbroek stelde voor om te besparen op de subsidiering van de partijen. Dat vond hij een goed idee. Zolang er geen regering is, krijg je eigenlijk geen geld. Dat is David van Rijbroek van de middag op de sociale media. Dankjewel, Tom Dupont. Donderdag première, ik zei het al, bij Antigone in Kortrijk. En daarna gaan jullie toeren. Ik wens jullie een fantastische voorstelling toe. Toi, toi, toi. Dankjewel ook Marc Dubois om het oeuvre toe te lichten van Gaston IJsseling. Ik heb nog een uitnodiging voor de luisteraar. Het is vrijdag, de verjaardag van de kunst. Wist je dat, Tom?
Nee.
Het is een kunstenaar, Robert Filio, die heeft ooit zijn eigen verjaardag uitgeroepen tot verjaardag van de kunst. En ze noemen dat dan The Art Birthday. En dat wordt eigenlijk ondertussen wereldwijd gevierd. En in Vlaanderen doen wij dat sinds een aantal jaren. Dat is een fijne traditie geworden in het MUCA in Antwerpen. En Pompidou zal daar per hoge uitzondering op een vrijdag toch radio gaan maken. Dat moet natuurlijk op de verjaardag van de kunst. Dan moeten wij actief zijn. En we gaan er ook een aantal edities voorstellen, want dit programma Pompidou pakt uit met edities. En daarvoor ben ik gaan spreken met Belinda de Bruikere, met Leon Franke en ook met Cathy Heck. En die worden daar getoond in het MUCA. En dat is een co-productie met Artlead Thomas Caron. En die worden te koop aangeboden vanaf zaterdagmiddag 14 uur. Want het gaat om 50 exemplaren. Voilà, dit is dan ook weer verteld. Maak er nog een hele fijne avond van. Straks met Django natuurlijk. En Heidi Leenaerts en de muziek van Joris Plek. Sorry Joris, ik zei... het was fout. Prekler natuurlijk. Goed, dankjewel iedereen. Ik ben er morgen opnieuw. En dan zullen we het hebben over 19e eeuwse stadscultuur. In zowel Maastricht, Leeuwarden en ook bij ons in Brugge. Heel interessant verhaal met Timen Pivarelli en ook Koen van Singel. Dus het zal weer een beetje over architectuur gaan, Mark. Voilà. Prettige avond nog. Bye bye.
Dank u wel. Merci.
Podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.